Stuur dus. Tijd is tijd, zeg ik altijd. Ja, dus we gaan ook exact 8 uur beginnen. Er zitten ook al mensen die hier te wachten. Dus ook jullie welkom die aan de andere kant van de camera zitten. En eventueel die later kijken of luisteren. En die hier zitten, hier in Sassenheim. Welkom allemaal, we gaan weer verder met de Bijbelstudie op woensdagavond. Over de brief Jacobus, daar zijn we mee begonnen sinds een aantal zondagen. Laten we eerst open in gebed. Ja, Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Vader, wilt u ons licht geven op uw woord, Vader. En we praten vanavond over de brief van Jacobus. Die gaat niet over ons, dat weten wij. En toch staan er ook leerzame dingen in, Vader, hoe u uw kinderen ook sterken zal en begeleiden zal in die zware tijd van verdrukking. Dat we het onderscheid weten te maken, Vader, wat voor ons is en wat voor een in de toekomst is. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, de brief van de apostel. Dan zeg ik het weer. Hij is geen apostel. Het is de halfbroer van de Heer Jezus. Hij was een dienstknecht, net zoals Lucas, was ook geen apostel. En die heeft tenslotte ook een evangelie geschreven. Ja, dus dat is geen voorwaarde. We hebben de vorige keer, we zijn er al mee begonnen. En ik maar heb dus een kleine break ingelast in verband met toch eventjes ons te kunnen verplaatsen in de tijd van de grote verdrukking. Want daar spreekt deze brief over. Die spreekt over de gelovige Joden die vervolgd worden tijdens het beleid en de regering van de antichrist. En dat is, als zij zijn opgenomen naar de Here toe, dan gaat die tijd beginnen. Zelf geloof ik, en dat kan ik vanuit de schrift ook wel laten zien, dat ga ik alleen niet nu doen. Maar dat er wel een, het is niet à la minuut nadat wij weg zijn genomen. Er zit nog een bepaalde tijd tussen. En dan gaat die grote verdrukking beginnen. Maar dat zijn al studies op zich. Het feit is in ieder geval, één ding is zeker, dat wij zijn opgenomen als die tijd gaat beginnen. Ja, want dat heeft niet te maken dat wij geen verdrukkingen zullen hebben, want wij maken ook verdrukkingen mee. Want iedereen, dat is door de hele Bijbel heen, die de Here gaat gehoorzamen, die zal vervolgd worden. Zo simpel ligt het gewoon. En in de bedeelde genade is dat vanwege de verkondiging van Christus na de openbaring der verborgenheid, of Christus in het algemeen in de wereld, dat hij een verlosser is. Maar in de tijd van na ons, als de kleine kudde er is, als dan de antichrist komt, dat hebben we gezien. Waarom komt hij? Waarom is de grote verdrukking? 2 punten. Ja, 1 was. De zuivering van het grote volk Israël. Trouwens, zondag ga ik nog wel even uitleggen over die verwarring die er was. Over die kleine kudde, het overblijfsel. Voor degene die... er was wat verwarring over, dus daar ga ik zondag nog even verder op in. Dit even terzijde. Maar dus, en de grote verdrukking is ook voor de loutering van de kleine kudde. Dus de zuivering van het volk Israël. En dan van het gedeelte wat er uitgezuiverd wordt, wat je dus overhoudt, het gelovig overblijfsel, de gelovigen. Die gaat hier louteren. Nou, louteren, dat doe je bijvoorbeeld met vuur. Daar hebben we ook teksten over gezien. Dan ga je met zuiveren. Wij worden ook gelouterd. Want door verdrukking, ja, dan wat ga je dan doen als je helemaal niks meer hebt? Dat is maar 1 hoop. Dat drijft je meer naar de Here toe, ja. En dan, net zoals Paulus ook zegt, wij hebben al de schriften van God ingegeven, opdat wij volmaaktelijk zijn, maar ook volmaakt zijn toegerust. Toegerust, waarom? Om in deze tijd te kunnen leven in een wereld, dat is een jungle, die vijandig van God is. Want dat is de wereld. Nou, in die tijd, dan heb je een politiek wereldwijd, en vooral het Midden-Oosten met de antichrist, dat erop gericht is om Israël uit te roeien. Ja, en dat is net zoals Hitler dat heeft geprobeerd. Nou, wagonladingen vol, die werden allemaal, er waren razzia's en alles, maar ze doken ook onder. Maar er was gerichte Joden, die zijn het ongeluk, die moeten uit de weg geruimd worden. Heel systeem opgebouwd om hen te vervolgen, ja. Maar in de grote verdrukking, de antichrist gaat dat anders doen, ja. Die gaat ze verleiden, ja. Dan krijgt hij waarschijnlijk veel meer, maakt hij de kans groter. Hoe doet hij dat? Probeer ze allemaal naar dat land te krijgen, ja. Door te verleiden. Ja, en dan maak je ze af, zeg ik het even heel plat. Dus dat is een hele georganiseerde vervolging. En de Bijbel noemt dat de verdrukking en de grote verdrukking. Maar wij zijn niet verlost van die verdrukking, omdat wij geen verdrukking zouden hebben. Maar het is een ander soort. Ja? Het is, heeft niks met het lichaam van Christus te maken. En dan gaat het om Israël. Dit even, dat we dat goed begrijpen. Nou, als je kijkt in Jacobus 1 vers 6 en 7. Als we spreken over de zuivering van het volk Israël. Laten we even kijken. 5 vers 1 bijvoorbeeld. Dan zien we een tekst staan. Nou, iedereen die het woord niet der waarheid niet recht snijdt, die moet in de problemen komen met deze tekst. Ja? Welaan nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de mot, enzovoort, enzovoort. 5 vers 1. Dus ja, als je het woord der waarheid niet recht snijdt en je bent rijk, dan zou ik het knap benauwd krijgen van deze tekst, ja. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die zuivering. Ja? Ze moesten alles verkopen en dat heeft te maken met het merkteken. Ja? En degene die rijk is, ja, dat kan gewoon niet in die tijd. Een gelovige Jood, die zal alles kwijt zijn, want hij zal niet kunnen kopen en verkopen. Dus hier is dus een tekst uit deze brief van Jacobus. Hij gaat vooral over de kleine kudde, maar je ziet ook hierna aanwijzingen dat hij ook spreekt inderdaad over Israël als geheel. Net die rijken, dat hij die aanspreekt, ga je rijken. Ja? Dat zijn degenen die hun vervolgen juist. Nou, de loutering. Nou, dat, als je kijkt naar Jacobus 1 vers 12. Dus louteren, dat is door het vuur beproeven. Dat is het beste uit iemand halen. Ja, zo is het eigenlijk. En wanneer krijg je het beste uit iemand? Wanneer blijkt dat? Ja, door hem juist. In zware geestelijkheid bewijst zich ook. Wanneer? Als het allemaal goed gaat? Nee. Dat is normaal makkelijk. Geestelijkheid bewijst zich juist als er tegen zit. Dan zal blijken, degene die het allemaal mooi weet te vertellen over de Bijbel, en de hele Bijbel uit zijn hoofd kent, en alle teksten. Dan zal blijken, als het erop aankomt, als het er tegen zit, en vijandschap en weet ik het allemaal niet komt, of die dan inderdaad wel zo geestelijk is. Of blijkt het alleen maar kennis te zijn. Maar de geestelijke mens, ja, die blijft overeind, juist door wat hij weet, het toe te passen. Met het woord. En zie je, het woord haalt het beste eruit. Dat ook in die omstandigheden valt hij niet, blijft hij staan. Kijk, dat is iemand die is volmaaktelijk toegerust. Nou, dat geldt met de Jacobusbrief. Zien we dat ook daarin staan. Voor de geloven in die grote verdrukking. Want als we kijken in 1 vers. Even kijken, ik zie bij de verkeerde. 3 en 4. Acht het voor. Nou, ik lees het vers 2 ook even. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid. Zie je, hun geloof wordt op de proef gesteld. Hoezo? Vanwege de zware verdrukkingen, vervolgingen en de verleidingen die er zijn. Maar het werkt een lijdzaamheid en de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk. Zie je, dat heeft dus een. Wat heeft die lijdzaamheid? Door die beproeving van het geloof heeft een volmaakte uitwerking. Het woord die werkt zit erin. Het werkt iets uit, een volmaakte uitwerking. Kijk, opdat gij moogt volmaakt zijn, in wat? In hun doen en laten. Juist weten wat goed is en wat fout is. De leer op de juiste manier toepassen. Ja? Voor wijsheid gaan ze naar Spreuken. Wat heeft de Heer Jezus gezegd in die omstandigheden? Jacobus gaat ook heel veel, spreekt hij over de bergreden. Dat soort dingen, daar komen we allemaal nog op. Ja? En dat moeten ze toepassen, ja? Nou, dat is volmaaktelijk, staat hier, omdat gij mogen volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Zie je, dat wil niet zeggen in geen ding gebrekkelijk, maar dat ze alles zullen hebben, want ze hebben namelijk niet alles. Maar wel in geestelijk opzicht, dat je daar niet gebrekkelijk in bent. Voor ons geldt dat principe natuurlijk hetzelfde. Nou, ik heb vorige keer ook gezegd, ja, hoe zit het dan? Kijk, men denkt soms wel eens, het is soms wel eens een beetje ingewikkeld natuurlijk met profetie, dat geef ik ook wel toe. Maar als je kijkt met handelingen, was het natuurlijk Pinksteren. Ja? Nou, je ziet met Pinksteren, wat gebeurde er? De Heilige Geest werd uitgestort. Ze verkochten alles en ze hadden alles gemeen. En we weten ook vanuit het Nieuwe Verbond, hè, God zal de wetten in hun hart inschrijven. Hij zal de geest geven, hij zal zijn vleeshart geven in plaats van een stenen hart, al dat soort dingen. Maar alleen we moeten goed begrijpen dat wat je daar ziet is een voorproefje van wat in het koninkrijk werkelijk het geval zal zijn met Israël. Want als je kijkt in Handelingen bijvoorbeeld, hè, Nou, er was op een gegeven moment een murmuring. Weet u het nog? Wanneer gingen ze murmuren? Vanwege de diakenen, weet je wel? Dat de Grieken werden verzaakt in het verzorgen. De Griekse weduwe. Zo stond het, ja. Er werd gemurmerd. Ja, sorry, als er geen zonde is, dan is er ook geen murmuring. Ja. Als alles volmaakt loopt, heb je dat soort dingen niet. Dus wat ik mee zeggen wil, het was een voorproefje, want de zondige natuur, die hadden ze nog in Handelingen 2. En later. Het is niet zo dat ze helemaal geen zondige natuur meer hadden. Ze werden op een bovennatuurlijke manier bekrachtigd door de Heilige Geest. Maar zoals wij het koninkrijk in de hemel ingaan, krijgen wij het nieuwe lichaam. Waarom? Dan zijn we de zondige natuur kwijt. Ja, zij krijgen ook een opstandingslichaam. Wanneer? Voordat zij het koninkrijk ingaan. Voordat de Heer Jezus, als hij naar beneden komt op de aarde, dan gaat hij ook met ceremonie. Dan gaat hij eerst, zal iedereen voor de troon passeren. Denk aan de bokken en de schapen. Dat zijn de heiden die de Joden geholpen hebben. Maar daarvoor, die teksten gaan we nou niet lezen. Maar zal ook Israël, de kleine kudde, ook langs de Heer Jezus gaan. En die krijgen ook de 10 ponden, de 5 ponden, de 1 pond. Maar er zal ook een nationale opstanding zijn van Israël. Van degene die reeds gestorven zijn. En degene die nog niet gestorven zijn. Ze moeten allemaal dat koninkrijk in. Want er gaat een rechtvaardig volk gaat het koninkrijk in op aarde. Dat wil zeggen, ze zullen rechtvaardig zijn. Niet alleen in positie, maar ook in hun doen en laten. En dan zal je zien in het koninkrijk, dan heb je echt een volk wat zonder zonde is. En die gaan de heidenen leren. Zo zit het een beetje in elkaar. En daarom zie je ook in Jacobus en ook in Petrus, wat we vorige keer hebben gezien. Nou, Jacobus, kijk bijvoorbeeld, waarom, wat zegt hij in hoofdstuk 4 vers 1? Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Kijk, hij spreekt hier, kijk in vers 11, over zijn broeders. Zie je het? Van de kleine kudde. Nou, als jij natuurlijk, als de wet in ons hart geschreven is, ja, en ik heb een nieuw hart gekregen, dan komt dit niet voor. Maar we spreken hier over de tijd van de kleine kudde. Tijdens de grote verdrukking, voordat ze het koninkrijk ingaan, als ze eenmaal het koninkrijk ingaan, ja, dan is dat natuurlijk. Vandaar dat je dat soort dingen hebt nog bij de Joden. Ja? De een is, die zal meer gehoorzaam zijn, meer volmaakt zijn als de ander. Vroeger, dat was voor mij tenminste zo. Ik dacht bij Handelingen 2, gelijk was alles al volmaakt. Nee, je zag een voorproefje. Maar niet alles was volmaakt. Gaat maar lezen. Er zijn dingen die zeggen, hey, zoals ik dat net al noemde. Een voorproefje. Nou, en Israël is gevallen. Ja, ze hadden een jaar de tijd. En toen zou de grote verdrukking uitbreken. Stefanus werd gestenigd. En toen kwam Paulus. Ja, en dat is, heeft God op dat moment, precies op dat moment, heeft hij die tijd van de bedeende genade ingelast. En vandaar dat wij nu met Hebreeën en Jacobus, dat die na de brieven van Paulus zijn. Als Paulus niet was gekomen, dan had je dus Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En dan had je de handelingen gehad. En waar Stefanus, nou, dan had je daarna had je Jacobus gekregen. Het was helemaal geen reis van Paulus geweest. Dan had je Romeinen niet gehad. Dan had je gewoon gelijk Hebreeën gekregen. En Jacobus enzovoort enzovoort. Dus je ziet ook in de Bijbel, is perfect gedaan. De brief van Paulus zit er precies tussen handelingen en Hebreeën. Want dat is de tijd waarin wij leven. Dus ook als je naar een tijdstabel kijkt, dan zie je, de Heer Jezus is al geweest in de Evangelie. Dan zie je de handelingen, dat is de overgangsperiode. Dan komt Paulus. En dan zie je de brieven van Paulus, daar leven wij in. En als wij worden opgenomen, nou, dan zit je in Filemon, maar dat is de laatste brief. Dan zitten we opeens, de kleine, dan in de toekomst, wij niet, maar wij zijn daar. Maar dan leven ze, dan zit je dus in de tijd van Hebreeën tot met openbaring. Het is precies in de Bijbel ook in de goede volgorde. Dus waar gaat de kleine kudde lezen? In de Evangelie en in de brieven van Hebreeën tot en met openbaring. En het Oude Testament. Psalmen is ook belangrijk om te gebruiken. Ja, als je dat gaat zien, wij al hebben daar heel veel plezier van. Maar zij natuurlijk ook, ja, want dat is namelijk hun post. Nou, ga met mij even naar Efeze 2. Dus die indeling die wij moeten maken, kijk, en het is de apostel Paulus. zonder apostel Paulus begrijpt de kleine kudde totaal niet ter tijde van Petrus wat er aan de hand was toen Paulus eenmaal al met zijn reizen bezig was. Waarom? Omdat de Heer Jezus die kwam niet naar beneden. Die kwam niet. Het koninkrijk kwam niet. Petrus zegt, ja, het koninkrijk komt en bekeer je, laat je dopen en het komt niet. Nou gaan we nou niet zien, maar niet naar kijken naar die tekst, maar Petrus zegt dus later, je moet bij Paulus zijn, die verklaart het. Ja? Efeze 2. Paulus legt het aan ons uit, maar hij is er ook voor de kleine kudde, degene die hun licht geeft, hoe het nou zit met het programma van Israël. Want dat is stopgezet. Hoe kom je erachter? Zonder Paulus kom je daar niet achter. Dat is niet te begrijpen. En dat is juist zo mooi dat je ook Paulus zegt, dat je ook bij Peter ziet, dat hij al die zendbrieven van Paulus heeft. En dat hij zegt, ja, jullie moeten bij de apostel. Die gaat uit. Dat is de oorzaak en dat is ook degene waardoor wij nu nog steeds dat koninkrijk niet zien. Moet je bij Paulus zijn. Dus in deze wereld ook, iedereen die Peter wil volgen, dan zeg ik, nou oké, nou lees dan wat Peter zegt. Die zegt, je moet naar Paulus toe. Ja, daar moet je zijn. En dan zie je het plaatje compleet worden. Want kijk, als we nou kijken in Efeze 2, vers 1 en 2. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste der macht, de lucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hij spreekt hier over het woordje, over eertijds, ja. Dan heeft hij over ons als mensen, als gelovigen, voordat ze gelovig waren, dat noemt hij eertijds. Toen waren wij in onze zonde, ja. In vers 3 ook, onder welke wij ook al een eertijds verkeerd hebben. Maar nu gaan we naar vers 11. Daar spreekt hij ook over eertijds. Maar nu spreekt hij in verband met het plan van God. Want kijk, hij zegt, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Nu spreekt hij niet meer gewoon over mensen die zondaars waren, voordat ze gelovig waren. Hij spreekt nu opeens over heidenen in het vlees, eertijds. En die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen gezet. Hier zie je opeens, hij komt nu met de Jood en de heidenen. Ja, op de proppen. Eertijds. Kijk, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus Paulus gaat nu de tijd indelen. Dus je ziet hier, hij zegt, hey, jullie, wij, heidenen, eertijds had je heidenen en je had de besnijdenis. Zij waren besneden. Wij waren niet besneden, dat was een onderscheid. En in vers 12, en in die tijd, wat was de consequentie van dat onderscheid? Dat de ene, die had de eerste positie, en de heidenen kwamen op de tweede plaats. Waarom? Omdat Israël is het instrument van God om het heil, om de redding naar de wereld te brengen. Want God wil dat iedereen gered wordt. En daar gebruiken ze instrumenten voor. Men zegt ook wel eens de Bijbel, ja, is een mensenboek, door mensen geschreven. Ja, wat is daar wat fout mee dan? Ja, God heeft het geschreven, heeft het verteld, en hij heeft mensen gebruikt, die hebben het opgeschreven. Ja, dat klopt. Is het dan niet het woord van God meer dan daardoor? Natuurlijk wel. Het zijn toch zijn woorden? Maar hij heeft mensen gebruikt om het op te schrijven. Nu gebruikt hij mensen om het heil naar de wereld te brengen. En eertijd, zodat wij er waren, was dat het volk Israël. Vandaar het onderscheid. Dat is het enige waarom Israël, waarom we dat onderscheid hebben tussen Israël en de heidenen. Zij zijn het instrument. Maar God wil dat iedereen gered wordt. Dus daarom, dat gij in die tijd, kijk, de consequentie was daarom, dat verschil, waar zonder Christus, waarom waren wij zonder Christus? Wij heidenen, spreek niet over wij eertijd zondaars, maar gewoon wij heidenen in het plan van God ten opzichte van Israël. Waarom waren wij zonder Christus? Omdat Christus kwam eerst voor wat? Voor wie? Weet je het nog? Ja, voor de verloren schapen van het huis Israël. Precies. Goed zo, niet vergeten. Zit er nog goed in. Eenmaal dat woord dit leert, vergeet je het nooit meer. Maar zo is het, hè. Dus de heidenen waren zonder Christus. En Israël, de heidenen moesten daarom naar Israël toe. Maar Israël moet wel eerst gered zijn. Hoe kan een zondaar tegen mij nou vertellen, of tegen iemand anders vertellen, dat hij gered moet worden door het bloed van Christus? Dat kan toch helemaal niet? Dat kan alleen een gelovige tegen hem zeggen. Dat is nu ook zo. Dus nu is het ook het lichaam van Christus. Iedereen het lichaam van Christus is gered. Dus zij zijn ook het instrument om het heil naar de mensen te brengen. Zij kunnen vertellen, je bent een zondaar en het bloed van Christus, dat is het enige wat jou kan redden. Nou, maar dat kan alleen een gered iemand. Nou, het lichaam van Christus is gered. En in die tijd Israël is niet helemaal gered. Daarom moet Israël gezuiverd worden. Want dan heb je een gelovig overblijfsel. En zij zijn dan als enige het instrument om dan het heil aan de volken te vertellen. Alleen, we leven hier niet in eertijds en ook in de toekomende eeuwen gaan we zo meteen zien. Want we leven in de tijd van, maar nu, in de bedeling der genade. Kijk, nog even vers 12. Wij heidenen dat gij in die tijd waart zonder Christus, kijk, vervreemd van het burgerschap Israëls. Heb je dus ook niet de voordelen. En vreemdelingen van de verbonden der belofte, ja. God heeft een belofte gedaan en heeft ook verbonden gesloten, zodat ze de belofte van het koninkrijk ook kunnen krijgen. He, dus bijvoorbeeld met Abraham bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met David. En dan geen hoop hebbende, nee, de heiden was had geen hoop, want de hoop die was bij het volk van Israël. En zonder God in de wereld, zie je, dat was de positie. En dat is de tijd die Paulus noemt, voordat Paulus kwam, voordat de bedeling der genade was, dat is de tijd die hij noemt eertijd. Nou, je hebt theologische opleidingen, die hebben allerlei verhalen, allerlei termen, maar de Bijbelse term is gewoon eertijd. Voordat wij er waren. Nou, en dan in vers 13, dan spreekt hij, dus je zou kunnen zeggen eertijd, dan spreken we over het Oude Testament met de evangelie. Dat is allemaal eertijds. Dat is allemaal Israël nummer 1 en dan komen de heidenen pas. En dat gaat veranderen als dat op de Paulus komt. Dan kijk je in vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verder waart, nabij geworden door het bloed van Christus. En dat is maar nu. En wat is maar nu? Nou, dat is in de brieven waarin we nu lezen. Maar nu, dat is Romeinen. 1, 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Timotheus, Titus, Filemon. Heb ik er een overslagen? Nee, hè? Dat zijn ze. Dat is maar nu. En in maar nu die tijd, dan zien wij dat er dus geen verschil is. Want kijk, want hij is onze vrede, onze, die is onze, let op, die deze beiden één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebben. Dus hij spreekt hier over die afscheiding die in vers 11 en 12 is. De besnijdenis en je hebt besneden en je hebt de onbesnedenen. Wat hoort bij de besnijdenis? Ja? Maar wat nog meer? Wat heel belangrijk? Besnijdenis zonder de wet heb je niks aan. De wet. Israël is de wet gegeven en de besnijdenis is het teken van het verbond. Dat je in het verbond zit. Nou. En nu zegt hij, ja, jullie heiden waren ver, maar jullie zijn nu daar nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede die deze beiden, en wie zijn die beiden? Uit vers 11. De vooruit en de besnijdenis, daar zie je dat verschil nog staan. De Jood had alles, de heiden had niks. En nu is het veranderd. Hij heeft ze beiden één gemaakt. Er is dus geen verschil meer. Kijk waarom. Wat als er een verschil is, nou we weten allemaal, Oost- en West-Duitsland had je toen de tijd, hè? Wij hebben het nog gezien, wij zijn er geweest. Wij hebben langs die grens gelopen dat je die VOPO's zag en dan zaten ze te kijken naar je, aan de andere kant van het gordijn. En dan had je dat stuk, dat niemandsland, en dan stond naar de muur, dat is iets in de Berlijn die ik niet gezien, wel dat gordijn. En dan zag je dat zo kronkelen door het landschap, maar je moest niet naar die andere kant lopen. Dan werd je gelijk neergemaaid. Zo was dat, Koude Oorlog. Er was een verschil, er was een onderscheid. En je hoefde echt niet te proberen weet je wanneer die muur naar beneden haalde? Dat was, weet je, dat was in 1990, dat die muur naar beneden ging. Maar toen mocht het. En toen viel die. En Oost- en West-Duitsland, eigenlijk een mooi voorbeeld, is weer één. Ja? En het was twee. Kijk, in die zin, er was die muur, maar die muur die is, kijk, die is gebroken. Die beide één gemaakt heeft en de middelmuur, dat is afscheid, zoals je ziet, is een middelmuur, die staat ertussen, die het afscheidt, die maakt een scheiding. En die is afgebroken. En dat is tijd, eertijds niet, dat is maar nu waarin wij nu leven. En dat is van apostel Paulus. En dat zijn dus de brieven precies tussen Handelingen en Hebreeën. En dus ook Jacobus. Dus, dan zie je, heeft hij de vijandschap in zijn vlees er niet gemaakt, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Als hij die twee in één nieuw mens schept, hoe noem je dat dan? Jullie mogen het zeggen? Ja, ja, één lichaam. Ja, ook? Juist. Dit is allemaal goed hoor. Een nieuw schepsel. Dat betekent één nieuwe mens, inderdaad. Een nieuw schepsel, dat Jood en Heiden, bestaat dus niet meer in het lichaam van Christus. En is, dat verschil bestaat gewoon niet. Ja, lichamelijk wel, als ik er een tegenkom, is dat verschil, net zoals man en vrouw ook. Maar voor God, er is geen verschil in voorrang of voorrangspositie, dat is gewoon weg. Dat is namelijk ook niet in belang. Niet, het heeft niks met het plan van God te maken, wat lichaam van Christus, met Israël wel. Nou, en dus zie je, die twee zijn in één nieuw, en tot één nieuw mens geschapen. Vredemakende. Nou, dat is dus de tijd waarin wij nu leven, maar nu, de bedeling der genade. Daarom zeg ik ook altijd, als Paulus schrijft, nu of maar nu, 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 dan praat hij altijd over, maar nu in deze tijd waarin wij nu leven. Ook al schreef hij dat 2000 jaar geleden, we weten, zolang wij het lichaam van Christus hier nog zijn en we lezen elke keer nu, dan is het gewoon in de bedeling der genade. Maar Jacobus moet zometeen natuurlijk in de grote verdrukking, die mensen moeten niet, maar nu gaan lezen. Nee, dat gaat fout. Want Paulus zegt, ik ben niet gezond om te dopen. Terwijl straks, dan moet je je laten dopen, want als je dat niet doet, dan ga je verloren. Snap je hoe dat belangrijk is, dat je het woord en waarheid wegsnijdt. Dus nou ja, dus maar nu, en nou hebben we nog over de toekomst, de brief van Jacobus. Waar valt die in dan? Nou kijk, even kijken, vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig. Dat spreekt hij over ons. Kijk, onze positie heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En dan, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En hier spreekt hij over de toekomende eeuwen. Dus we spreken over eertijds, dan zie je het verschil. De muur is er, besnijdenis en onbesnedenen. Dan hebben we het over maar nu, dan spreken we over het nieuwe schepsel. Muur is afgebroken, gaat niet meer om besnijdenis of dat je besneden bent of niet besneden. Maar nu hier spreekt hij over de toekomende eeuwen. En dat is de toekomst. Kijk, en in die categorie, daar valt Jacobus dan om. Dan, want hoe begint Jacobus 1 vers 1? Aan wie? Aan de 12 stammen in de verstrooiing. Zie opeens, de eerste brief naar Paulus, welke brief is dat? Hebreeën. Aan wie is de Hebreeënbrief geschreven? Aan de Hebreeën. Waar zijn wij Hebreeërs? Wij kunnen nooit een Hebreeën worden. Je kan wel een Jood worden, dan neem je het Joodse geloof aan. En dan laat je besnijden. Dan ben je een Jood. Ja? Maar een Hebreeër, kijk, Israëliër, dat heeft met staat, met het land, met burgerrechten zo te maken. Maar een Hebreeër, dat ben je als je een afstammeling bent van Abraham. Daarom kunnen wij nooit een Hebreeër worden. Nooit. Probeer het maar. Ik weet wel, wij hebben een stammoord gehad, nou die gaat dan tot door, weet ik veel hoeveel. Ik zeg altijd dat wij, ik kom uit Friesland, officieel. Dus wij zijn een van de eerste die in Nederland zijn binnengevaren in holle boomstammen. familie Stelma, maar dat is niet waar. Hoor. Dat zal ik je bij deze zeggen, niet waar. Maar goed, maar je kan een tijd teruggaan, maar mijn stamboom, die van jullie, zal nooit teruggaan naar de Hebreeën. Want Abraham is, daar stam ik niet uit voort. Ik ben een echte heiden, snap je? Dus de brief aan de Hebreeën is ook heel duidelijk aan de Hebreeën gericht, aan de gelovige Hebreeën, de kleine kudde. Nou, dan krijg je Jacobus. Kijk, de toekomende eeuwen spreken we over Hebreeën, Jacobus, 1, 2 Petrus, 1, 2, 3 Johannes, Judas en Openbaring. Nou, Openbaring, dat weten we, waar gaat dat over? Dat gaat juist over de toekomst. Openbaring zie je, misschien moeten we dan, ja, Openbaring, dat gaat over de toekomst als de grote verdrukking gaat beginnen. En dan zie je ook aan het eind dat de Heer Jezus terugkomt. En die 7 jaar van de verdrukking. Kijk, dan zie je een heleboel dingen gebeuren. Het is interessant om dat te lezen. Het is niet makkelijk, maar heel veel dingen. Je moet eerst altijd letterlijk lezen. Tenzij dat de context het anders maakt. Ja, maar dat gaat wel allemaal gebeuren. En dan zie je ook dat op een gegeven moment het koninkrijk komt. Dat de Heer Jezus daar regeert. En daarna zie je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is allemaal de toekomende eeuwen. Ja? Nou, als je dus ziet die grote verdrukkingen in de Openbaring, wat je daar allemaal leest. Kijk, voor die mensen, de gelovige kleine kudde die in die tijd leeft, daar zijn nou de Jacobus, de besnijdenisbrieven voor. Daar staat alles in wat ze nodig hebben om volmaakt gesterkt te worden. Ja? Want ze hebben innerlijke versterking nodig. Dat hebben wij ook nodig. Ja? Dat hebben ze ook nodig. Alleen zij laten zich versterken door de besnijdenisbrieven. En wij laten ons versterken door wat? Door de brieven die over maar nu gaan. Je ziet toch ook heel duidelijk, ja? Paulus zegt, hem nu die machtig is u te versterken naar mijn evangelie. Nou, dat is het evangelie, dat is niet zo moeilijk toch, wat Paulus geschreven heeft. Dat is onze versterking. En we weten allemaal, omdat wij hebben allemaal de keuze gemaakt voor dit evangelie te gaan staan. En we hebben allemaal de ervaring, ja, we hebben allemaal, ja, behalve Rachel dan, want die is zo opgevoed, die is gelijk met de paplepel naar binnen gegoten. Maar als jij zelf uit je kent allemaal, je komt uit, jullie komen ergens van, Maarten komt uit een andere leer vandaan, Helene en Ed en jij ook, Paula ook, en ik ook, allemaal komen uit een andere leerling. En we zijn allemaal over één ding unaniem eens, dat de bekrachtiging, die heb ik toen niet gevonden. Niet gehad. Sinds ik nu naar de brieven ben gegaan. Maar nu heb ik de bekrachtiging. Zie je? Dus daar is ook niet zo gek. Dat je moet daarbij blijven. Want dan zal je ook die versterking, bevestiging ervaren. Nou, zo is het met de kleine kudde ook. Zij hebben ook die bevestiging, die bekrachtiging en versterking nodig. En dat doen ze met de brieven die ook voor hun geschreven zijn. Dus daarom, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Psalm 23. Is een mooi psalm en mensen kunnen zich daar vaak in herkennen. Maar toch is het een brief. De herder van de kleine kudde. Ja, daar is hij officieel voor. Nou, oké. Gaan we mee naar Hebreeën 6. Dat is een beruchte tekst. Helaas berucht. Dat heeft allemaal te maken met omdat men het probeert uit te leggen. En omdat men het woord heeft waar het niet recht snijdt. En sommige mensen die weten dan wel, ja, eeuwige zekerheid is eeuwige zekerheid. Eenmaal gered, altijd gered. En dan kom je soms in teksten tegen en denk je, ja, dat laat iets anders zien. En hoe kom ik hier nou uit? Nou, dan moet je het, dan moet je er een, wat zeggen wij dan? Een draai aan geven. En als je er een draai aan geeft, wat ben je dan aan het doen? Aan het verdraaien. Ja. Heerlijk die taal, joh. Ik vind het echt geweldig. Hoe meer je op de woorden let, ja. Dan komt, het is gewoon zo. Men zegt over draaien. Dan komt, je geeft er een draai aan. En dan ga je het verdraaien. Maar dat moeten we niet doen. Het staat er zoals het staat. En wat nu belangrijk is met de tijd die naam komt. Hoe zit het dan met de eeuwige zekerheid? Eeuwige zekerheid komt vooral omdat men de verkeerde teksten gebruikt. Omdat men niet recht weet te snijden. Kijk, wij hadden hiervoor ook onzekerheid, omdat je ook teksten pakte waarvan je dacht, ik kan mijn eeuwig leven verliezen. Maar dat waren geen teksten uit Paulus die gebruikte. Dat was, of noem er maar één, maar ik, dat kan niet. Dus het zijn, dus, en dat is het hele probleem. Ja? En dat heb je met Hebreeën 6 exact hetzelfde. Ja? Dus hoe zit het met de zaligheid, eeuwig leven? Kunnen ze dat verliezen? Nou, in het Oude Testament, een gelovige deed de offers. Ja? Maar dat is zometeen met de Hebreeën. Is dan natuurlijk zeggen ze, ja, wacht even, dat offers, die zijn er niet meer. Christus is het ware offer. Daar hebben wij onze vergeving uit. Maar als je Hebreeën 6 leest, kan je eeuwig leven verliezen. Dat lijkt er soms op, hè. Nou, wij weten het woord, de ware terecht snijden. Maar als je dat nou niet doet, en je leest Hebreeën 6, vers 4. Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gaven gesmaakt hebben, en als Heilige Geestes deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisig en openlijk te schande maken. Nou, dit wordt natuurlijk vaak gebruikt om te laten zien dat je eeuwig leven kan verliezen, zaligheid. Nou, punt 1, Hebreeën is niet voor ons. Dus die kunnen we tekst niet voor ons gebruiken. Nou, makkelijk, klaar. Niet voor mij, klaar, opgelost. Maar toch, hoe zit het dan voor wie het wel geldt? Kunnen zij wel hun zaligheid verliezen? Als je deze tekst zou lezen, denk je wel, maar je moet goed lezen. Het gaat hier, hij spreekt hier tegen het volk. En hij spreekt hier over afvallig worden van het geloof. Van de leer die dan verkondigd wordt. Hij spreekt hier niet over mensen die gered zijn. Kijk, als je gaat lezen, hè. Het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben. Hebreeën is in de tijd van Handelingen geschreven. Ja, hij is voor, nu voor de toekomst. Maar kijk, die waren verlicht, die hebben de hemelse gaven gesmaakt en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn. Dat wil zeggen niet dat je die Heilige Geest ook ontvangen hebt, maar ze hebben alles gezien met Handelingen 2. Ja? Er werden tongen spreken, genezingen, wonderen, ze hebben het allemaal, ze stonden ertussen, ze zagen het allemaal gebeuren, ze hebben het ervaren, ze hebben het gezien, ze hebben het geproefd. Ja? Maar is niet genoeg. Want er viel ook een scheiding, de ene helft liet zich dopen, of een gedeelte liet zich dopen, die geloofden, een heleboel niet. Maar die hebben het wel geproefd en wel gesmaakt, wel gezien. Kijk maar, en gesmaakt hebben het goede woord Gods. En de krachten het toekomende eeuw. Dat zijn de krachten voor in het... daarom zei ik net, het is een voorproefje wat er gebeurde met Pinksteren. Want het is de toekomende eeuw toen. Dat was het koninkrijk. Krachten van de toekomende eeuw. Dat is in het koninkrijk. Dat hebben ze allemaal gezien. En kijk, en afvallig worden. Die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering. Ja? Ze zijn afvallig geworden van de boodschap van het geloof. Dus het gaat niet om hun redding. Te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de Zoon Gods wederom kruis van openlijk te schande maken. Deze tekst. We spreken nu over de tijd die komen gaat na ons. Oké, je ziet er gebeurt ook van alles. Hè? Er zullen ook wonderen en tekenen zijn. Dat zegt in Marcus ook. Hè? Verkondigt het evangelie en laat je dopen. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Slangen zullen ze opnemen. Kranken zullen genezen worden. Dat soort dingen. Er zullen tekenen wonderen zijn ook. In de grote verdrukking dan. Ja? Om te laten ook zien van, hé, dit is van God. Het zijn tekenen. Hou je vinger even hierbij. Maar kijk in Handelingen in Hebreeën 2. Vers 4. Kijk. God. Hier spreekt hij over Pinksteren. Kijk hij terug. Boven God, Hebreeën 2 vers 4. God bovendien medegetuigende door wat? Tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Zie je? Dus als je dat zag, dat was een getuigenis dat het van God was. Hij getuigde mede. Als Petrus of een gelovige wat vertelde, door die krachten en wonderen wisten. Hé. Je kan het geloven. Tekenen zijn voor het volk Israël. Hè? krachten, zie je? Nou, als je terug naar 6 gaat, 6 vers 4, vers 5, krachten der toekomende eeuw. Nou, degene, nu spreken we over de tijd die komen gaat, waar deze tekst voor geldt. Wie zijn dan degene die afvallig zijn geworden en niet meer zijn te bekeren? Niet meer zijn te bekeren, dat zijn degene die 666 het merkteken hebben. Kijk, op die tekst gaat die tekst, die mensen. Met andere woorden, dit gaat niet over gelovigen hierna van de kleine kudde. Dit gaat over mensen, Joden, die het evangelie niet aannemen, die de Messias niet aannemen en die de antichrist aannemen en het merkteken krijgen. Nou, je weet, als je het merkteken krijgt, is het gebeurd met je. Is het over. Wij worden nu verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Niemand kan ertussen komen. Hè? We hadden net een gesprek van het eten ook over een situatie dat dat je bijvoorbeeld, dat mensen misschien kunnen zijn die zeggen, nou, dat geloof, dat levert me zoveel problemen op, ik wil er gewoon vanaf. Ja? Het is moeilijk om een jongen of een meisje te vinden. Nou, dan maar een ongelovige. En dan moet ik het hier weer vertellen. Dat wordt allemaal een beetje ingewikkeld. Zie ik eigenlijk niet zitten. Nou, weet je wat? Ik geloof het wel, dat geloof ik wil het afsferen. Dat kan je dus niet. Dat kan dus niet, hè? Je kan wel zeggen, stop ermee. En je mag je samenkomst niet voor verzaken. Dat is gebeurd met je. Ja? Wordt een hete avond. Nee, maar wees blij dat je in de bedenking der genade leeft. Kijk, wat was ik nou aan het zeggen? Oh ja, ja, maar dat je dus nog krachten, nog, weet ik het, schijnen kunnen maken. Wij kunnen het dus niet ongedaan maken. Al wil ik het zelf, ik kan niet stoppen een eind te maken kind van God te zijn. Ook al maak ik mezelf van kant, dat lukt dus niet. Nou, in de grote verdrukking is het zo, dan is het onmogelijk, degene die het merkteken hebben, 666, dat die dat ongedaan kan maken. Dat is het verschil. Wij in de bedenkende genade, iedereen die ongered is, kan tot aan zijn dood, alleen hij weet niet wanneer die dood gaat. Iedereen denkt dat hij 80 of 90 wordt, maar je kan de straat oversteken, het is gebeurd met je. Maar tot aan je dood daartoe kan je nog gered worden. Maar dan is het zo, mensen die dan de keus maken. En dat gaan we de volgende keer zien, want ik zie dat ga ik niet redden vanavond. Volgende keer ga ik met mijn schema, wat ik vorige week al willen doen. Maar dat gaan we de volgende week doen. Maar in ieder geval, maar dan in die tijd is het onmogelijk, als jij op een gegeven moment dat merkteken aanneemt, dan kan je er niemand ongedaan maken. Dus wie verzegelt wie? Wij worden nu door de Heilige Geest verzegeld tot de dag der verlossing. In die tijd is het Satan die verzegelt. En dat is ook niet ongedaan te maken meer. Hij kopieert alles, hè? Hij kopieert alles. In de grote verdrukking zie je ook een kopie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, wij zien de Vader nu ook niet, maar hij is er wel. En de Zoon die wij zien wij door het geloof. Maar dan zei je, dat soort dingen, dat wordt allemaal geïmiteerd. Je ziet ook, de draak gaf de macht aan iemand. Net zoals aan Christus ook de macht werd overgegeven door de Vader. Dat soort dingen, dat zie je, dat kopieert hij allemaal, imiteert hij allemaal. En daarom hebben ze ook nodig dat ze wijsheid hebben, dat ze zich niet laten wat verleiden. Dat is één grote verleiding in die tijd. Dus deze tekst, dat hebben we dus gezien. Hij staat in de Hebreeënbrief, maar hij zegt daarmee, degene die afvallig zijn geworden van deze boodschap, en die zijn niet meer te bekeren, want ze hebben het merkteken aan. Ja, volgende keer ga ik laten zien wanneer dat merkteken komt. Dat is namelijk niet gelijk aan het begin van de grote verdrukking. Nou, gaan we mee nu naar Hebreeën 9 vers 12. Vers 11. Dit gaat dus nu over, in dezelfde Hebreeënbrief, hè. Nu spreekt hij juist over het tegenovergestelde, namelijk voor degenen die gelovig zijn. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, tegenwoordige tijd. Want de tempel, die staat er nog, als de Hebreeënbrief geschreven toen de tempel er nog stond. Daarom weet ik gewoon dat die ook voor het jaar 70 geschreven is. De tempel is in 70 verwoest. De offers, die waren er allemaal, de tempeldienst, dat was er allemaal nog. Maar Christus is niet door die tabernakel gegaan. Ja, hier noemt hij nog de tabernakel. Die is in de hemelse tabernakel naar de Vader gegaan. Ja? Nog door het bloed der bokken en der kalven, dat gebeurt namelijk in die tempel daar in Jeruzalem. Maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Hier spreekt hij tegen de kleine kudde. Dus je ziet ook, dat gaan we volgende keer ook zien. Daarom zegt hij ook tegen de Hebreeërs: weg uit Jeruzalem, wij hebben een altaar, een ander altaar. Niet wat daar nu staat in Jeruzalem. Hier ook. Niet het bloed, de bok en kalveren wat daar nu geofferd wordt. En wat de antichrist straks ook daar aan het doen is. Want die tempel staat daar met het altaar. En worden weer dieren geofferd. En Hebreeën, die worden geleerd. Kijk, Christus is door zijn eigen bloed, hoeveel? Eenmaal ingegaan. En waarom? In het heiligdom, daar. En wat heeft hij daar gedaan? Een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Nou, ik ben geen alverzoener die de Bijbel gaat veranderen. Door te zeggen eeuwig, er staat aion en dan is eeuwig is dan weer niet eeuwig. Dan heb je verschillende eeuwigheden en aionen. We hadden het afgelopen zondag over. Maar een alverzoener en handeling 28, iemand kan hun leer niet staven of bewijzen in de Statenvertaling. Kunnen ze niet. Ze moeten namelijk woorden veranderen. En sommige vertalingen hebben dat veranderd. Ja, dus dan hoef je dat niet te doen. En anders, dan is het, ja, eigenlijk staat er dit of eigenlijk staat er oké allemaal. Maar als je zo staat zoals het staat, eeuwige verlossing. Wat is eeuwig? Iedereen weet het. Vraag aan een kleinkind, wat is eeuwig? Dan zegt hij eeuwig, ja, is voor altijd. Die komt ook niet van, zou eeuwig misschien niet eeuwig betekenen? Nee, weet je waarom niet? Wij ook niet, maar weet je hoe dat komt? Omdat het ons geleerd wordt. En dan gaan de mensen denken, net zoals Satan die zegt, is het niet dat God heeft gezegd? En dan begint het, oh, ik heb nooit over nagedacht eigenlijk. Nee, ik ben er altijd vanuit gegaan gewoon, omdat het zo staat, ik geloof als een kind. En dan begint het, een beetje twijfel zaaien. Oh ja, oh, dus eeuwig is dan, oh, dat kan ook eeuwig. Verschillende eeuwigheden betekenen dus. Wist ik nog niet. En dan komen de hele verhalen. En zo gaat dat geest zaad al geen voet. Maar gewoon eeuwig is gewoon eeuwig. Dus die verlossing is ook eeuwig. En door zijn eigen bloed, Hebreeërs, en niet door het bloed der kalveren. Daarom is die antichrist is een bedrieger. Want het is niet zijn bloed hoor. Het is het bloed van Christus. Nu, 2000 jaar geleden. Nou, vers 15. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen. Kijk, die onder het Eerste Testament waren. Kijk, heel duidelijk voor Israël spreekt hij dat. Niet met ons. Israël had te maken met het Eerste Testament en het Tweede, het Oude en het Nieuwe Testament. De overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, kijk, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. De eeuwige erfenis. Zie je, een eeuwige verlossing. En er staat hier dat degene die de dood is ertussen gekomen, tot verzoening van de overtredingen die onder de wet waren. En nu is het nieuwe verbond, het bloed van Christus. Het bloed van dieren van bokken onder de wet kon geen eeuwige verlossing geven. Degene die dat deden, die werden wel gerechtvaardigd door God. Want die kwamen in de schoot van Abraham, in het paradijs, ja, voordat het kruis er was. Want ze hebben in het geloof gedaan en God wist dat. Want, en uiteindelijk werd het natuurlijk door het bloed van Christus. Maar God wist dat, maar ze hebben God geloofd en ze hebben het gedaan. Ja? Maar ze moesten wel elke keer offeren dat dierenbloed. Zij wisten dat natuurlijk niet, maar het geloof bleef dat doen. Maar het is natuurlijk het bloed van Christus geweest. En nu de Hebreeënbrief openbaart, hè, en ik geloof nadat Paulus dat allemaal heeft geopenbaard vooral, want die heeft de openbaring over de zonde gehad en hoe de mensen werden gered door alle eeuwen heen, dat is echt aan apostel Paulus geopenbaard, door niemand anders. Maar dat je nu ziet van, hey, dus de overtreding die onder het Eerste Testament waren, ja, nu door het bloed van Christus, wat zie je dan? De beloftenis van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Het is het bloed van Christus, dat kan je het eeuwige erfenis geven. Niet het bloed van dieren, bokken en kalven. Daarom moest Christus. Als Christus niet gekomen zou zijn, nou, dan kan je nog een miljoen jaar offeren, dan heb je het nog niet. Dan heb je het nog niet. Het Nieuwe Testament moest komen. Het Nieuwe Testament gaat over dat bloed waardoor ze de vergeving krijgen. Zie je, dan krijg je de eeuwige erfenis. Eeuwig! Dus een eeuwige verlossing en een eeuwige erfenis voor een lid van de kleine kudde. Nou, kijk ook in Hebreeën 10 vers 14. Hebreeën 10 vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Nou, dat is natuurlijk een mooi tekst voor de katholieke kerk, hè? Want die zeggen, we hebben een onbloedig zo zeggen ze toch, onbloedig offer, de mis. Ze offeren elke keer, dat is elke keer het lichaam van Christus. Een onbloedig offer, zegt men. Dat kan helemaal niet, hè. Je kan geen onbloedig offer hebben. En het wordt elke keer opnieuw gedaan, soms 7 keer per week. Elke keer wordt opnieuw het lichaam van Christus geofferd. Maar dat kan helemaal niet. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Met één offerande. Maar waar het om gaat is, in eeuwigheid volmaakt. Dus iemand van de kleine kudde, door het geloof, is in eeuwigheid volmaakt worden. Nou, hij is geheiligd. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen zal maken na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun hart, ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. Nou, als je zonden en je ongerechtigheden niet meer gedacht worden, dat betekent, dan ben je vergeven van al je zonden. Dan ben je volmaakt. Waar nu vergeving er zelf is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Het oude verbond werkt alleen het oude verbond werkt alleen met het beeld van het hemelse. Dat was die tabernakel. En het nieuwe verbond, dat werkt met de ware tabernakel, die in de hemel is. En het ware bloed, Christus. De ware hoge priester, Christus. De opperste herder, Christus. Voor de kleine kudde. Dus ja, dan zie je ook in vers 19, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Christus. Ja, en vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Ja, ze hebben ook de Heilige Geest ontvangen. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat heb je vorige keer ook gezien, met rein water. Ze zijn met water gereinigd. Nou, ik ga nu afsluiten, want de volgende keer ga ik wel met de schema beginnen. Dat is Daniël 9 vers 27. Misschien kun je die tekst thuis lezen voor jezelf. Want dat ga ik volgende keer behandelen. De 7-jarige verdrukking. En wanneer het merkteken is. En tekst uit Matthäus. En dat soort dingen allemaal. En dan gaan we met Jacobus verder. Daniël 7. 9 vers 27. Daar ga ik volgende keer over praten. En dat kan geen kwaad om de Jacobusbrief gewoon... gewoon weer te lezen. 10 minuten, hè? Klopt, hè? Als je een beetje gewoon... de een leest het langzaam, de ander wat sneller. Maar als je gewoon normaal even goed leest... tussen de 10 en 15 minuten heb je de Jacobusbrief gelezen. En dan ook voor de Galatenbrief. Die is ook 6 hoofdstukken, iets langer. Dus daar doe je iets langer over. Dus als die ook deze week lezen... dan is dat het huiswerk alweer genoeg voor jullie. Ja? Oké, we gaan eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Vader, ik bid dat u dat de Heilige Geest in ons ook licht geeft. En dat we door uw woord ook geleerd worden. En we zien een heleboel principes, vader, die ook voor ons gelden, vader. Maar dat we toch opletten, vader, dat het woord rechtgesneden wordt. U heeft een plan en u wil alles wat in hemel is en wat op de aarde is, in Christus wederom vergaderen. En dat we goed onderscheid weten te maken over de tijd waar we nu in leven, de tijd, de toekomende eeuwen en over eertijd, vader. En dan zullen we ook zeer zeker gesterkt worden door uw woord en ook verblijd worden, ook omdat we ook daardoor de toekomst zien, wat er allemaal gaat gebeuren, omdat uiteindelijk u door iedereen en iedereen verheerlijk zal worden, zowel in de hemel en op de aarde. Vader, bedankt dat we dit mogen zien. In Christus naam. Amen. Amen. Amen.